onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vijfde vers van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die dag zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 42e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het 14e vers van Psalm 22. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 33. We noemden u 2 Korinthe 11, de versen 16 tot en met 33.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Ik zeg wederom dat niemand meene dat ik onwijs ben, doch zo niet. Neem mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mogen roemen. Want ik spreek ik niet naar de Heere, maar in onwijsheid, in deze vaste grond der roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, terwijl gij wijs zijt. Wat gij verdraagt, het, zo u iemand dienbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo iemand u verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest, maar waarin iemand stout is. Ik spreek in onwijsheid, Daarom ben ik ook stout. Zijn zij Hebreërs? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij Saaf en Abrahams? Ik ook. Zijn ze dienaars van Christus? Ik spreek om wijsheid zijnde. Ik ben boven en in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenis overvloediger, in doodsgevallen menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen, min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite. In wagen menigmaal in honger en dorst, in vasten menigmaal in koude en naaktheid, zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brandde? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen in de dingen mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aristarchus in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door het venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het boek der Handelingen, het 9e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 16. Handelingen 9, de versen 12 tot en met 16. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Gaat heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Zingen wij van Psalm 34 het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd. Met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wendde straks hun lot. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van Psalm 34, aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst af te zonderen. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Christus is niet meer op deze aarde. Hij is immers ten hemel gevaren. Daar is hij gesteld aan de rechterhand van God. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Hij is niet meer op deze aarde, maar werkt wel door op deze aarde. We lezen dat in Handelingen 5, vers 31. Daar staat: deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Door Gods almacht gesteld tot een vorst en zaligmaker. De almachtige koning, die tegelijkertijd zaligmaker is. Die zondaren zaligt, zondaren bekeert, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En dat is werkelijkheid geworden in het leven van Saulus. De Heere heeft hem bekeerd, vergeving der zonden geschonken. En deze Saulus, Paulus ook genoemd, werd een instrument in Gods hand om Israëlieten bekering en vergeving te schenken en ook aan vele heidenen. We mogen daar met elkaar over nadenken. De Heere zendt Ananias naar Saulus. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, wat gebeurt in het heden? Vers 12. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weder ziende werd. Ten tweede, wat gebeurde in het verleden? We lezen dat in vers 13 en 14. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Ten derde, wat gebeuren zal in de toekomst? De verzen 15 en 16. Maar de Heere zeide tot hem: gaat heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. De Heere zendt Ananias naar Saulus. Drie gedachten. In de eerste plaats, wat gebeurt in het heden? Ten tweede, wat gebeurde in het verleden? En ten derde, wat gebeuren zal in de toekomst? Dus eerst, wat gebeurt in het heden? Ook de vorige keer zagen wij dat de Heere tot Ananias heeft gesproken. Vers 11, en de Heere zeide tot hem: staat op en gaat in de straat genaamd de Rechte en vraagt in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want ziet, hij bidt. Ananias krijgt een opdracht. Een opdracht van God. En die opdracht mag hij gaan vervullen. En het vervolg van die opdracht lezen we in vers 12. En hij heeft in een gezicht gezien die hij, dat is Saulus, een man, met name Ananias. Dus de Heere heeft aan Saulus duidelijk gemaakt dat er een man naar hem toe zal komen. In een gezicht heeft hij dat gezien. Een man. En zijn naam is Ananias. De Heere is genadig, betekent die naam. We zagen de vorige keer dat dat op zichzelf een bemoediging is voor zondaren. De Heere is genadig. Dat zal betoond worden in het leven van Saulus. Ananias komt naar hem toe. Niet om hem te vervloeken, niet om hem te veroordelen, maar om hem de hand op te leggen. En wat betekent dat? De hand opleggen. Wel, dat betekent niet een of andere magische manier van handelen, een soort toverij. Dat houdt het niet in. Het betekent ook niet dat Saulus zonder meer door die handoplegging ziende zou worden. Maar het is wel een begeleidend teken daarbij. En als je de hand werd opgelegd, dan betekende dat iemand die dat deed met jou in contact wilde staan. Met jou verbonden wilde wezen. En als Ananias hem de handen zal gaan opleggen, dan betekent dat ten diepste dat de God van Ananias te doen wil hebben met Saulus. Saulus is met liefde banden aan de Heere en zijn dienst verbonden. Al datgene waar Saulus het van verwachtte, was hem uit handen geslagen. Hij dacht dat hij door zijn eigen inspanningen op zijn minst een hele grote bijdrage kon leveren aan zijn zaligheid. Maar hij moest het leren dat je alleen maar zalig wordt door het werk van Christus. Niet door eigen gerechtigheid, maar door de gerechtigheid van Christus. En nu heeft Saulus gezien dat die Ananias naar hem toe zal komen en dat hij hem de hand op zal leggen, opdat hij wederom ziende zou worden. Dat is dus een voorbereiding in het leven van Saulus. Hij weet dat er iemand komt die hem wel zal doen. De Heere zendt die persoon. En Ananias wordt er ook op voorbereid om Saulus te gaan ontmoeten. Saulus, van wie hij al zoveel gehoord had, hij behoeft niet bevreesd te zijn. De Heere zendt hem naar Saulus. En als je van God een opdracht krijgt, dan gaat de Heere ook mee. Dan geeft de Heere ook alles wat nodig is om die opdracht te vervullen. En dan mogen we dat uitbreiden over alles wat de Heere van ons vraagt. Ananias, hij wordt door de Heere gebruikt om naar Saulus te gaan. Zo gebruikt de Heere mensen om tot zondaren te gaan. Om zijn woord te laten prediken. Dat woord waarin het uitkomt dat er genade is voor grote zondaren. Saulus, hij bad. Dat is hem dat is aan Ananias bekendgemaakt. Dat is ook al een wonder, dat hij niet meer vervolgde, maar dat hij bad. Zie, hij bidt. En wat is dat groot, een wonder, als predikant of als ambtsdrager bij gemeenteleden mag komen die bidden, die smeken om genade. We hebben dat gezongen uit de 34e psalm. En ik heb het ook vorige week aangehaald uit die psalm. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Kennen we dat, geliefde gemeente? Dat roepen tot de Heere vanuit onze benauwdheden. Wat kan een mens het benauwd krijgen als hij ernstig ziek wordt? Hoe moet dat? Want als het sterven wordt, dan moet ik God ontmoeten. En dat kan zomaar niet. Al wat een mens bijeen meent te kunnen rapen, daar kan hij niet mee betalen voor de bedreven overtredingen, voor de ongerechtigheden die er zijn in zijn of haar leven. Want een benauwdheid kan dat geven, wat een zielenstrijd. Maar dan lezen we toch heel duidelijk in het woord dat vanuit die benauwdheid geroepen wordt tot de Heere. Heb u dat gekend of mag u het nog kennen? Dat roepen tot de Heere vanuit de benauwdheid. De benauwdheid van lichamelijk ziek zijn. De benauwdheid dat het eeuwigheid gaat worden. De benauwdheid dat je een zondaar bent die voor God niet kunt bestaan. Als de Heer gaat werken, dan laat hij zien wie we zijn. Dat we een wetsovertreder zijn. Een zelfbedoeler zijn. Een afgodendienaar zijn. En over zulken moet de Heer komen met zijn gramschap. En dan toch de knieën te mogen buigen. Zal dat geen wonder geweest zijn voor Saulus dat hij nog leefde? Want hij was een bloedige vervolger. En als de Heere naar zijn rechtvaardigheid zou handelen, dan zou hij toch uit het leven zijn weggenomen in één ogenblik. En hij mocht er nog zijn. Dat is ook een wonder als de Heer ons vandaag ontdekt of al meer ontdekt, dat wij nog mogen zijn, dat we nog leven mogen, dat het nog kan, dat we nog mogen roepen, het hart voor de Heer nog mogen uitstorten, hem mogen aanlopen als een waterstroom. En dan zal de Heer ook horen en verlossing schenken. Hebben we het mogen ondervinden. Dat de Heer een gebedsverhorend God is. Dat er bij hem verlossing is. In en door het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, dat hij de heiland is die heil verworven heeft voor mensen die voor de rampzaligheid gekozen hebben. Dat er bij hem vrede is te vinden voor mensen die de wapens van verzet tegen God hebben opgenomen in paradijs en die uit eigen beweging nooit zullen neerleggen. Dat er zaligheid is voor mensen die voor het tegenovergestelde gekozen hebben. Ananias. Hij wordt erop voorbereid naar Saulus te gaan. En Saulus wordt erop voorbereid om Ananias te ontmoeten. Wat is dat al een zegen op zich. Als er iemand op onze levens wordt geplaatst, die komt met woorden van God. Woorden van vertroosting, woorden van bemoediging, woorden van ondersteuning, woorden waarin de Heere wil schenken wat onder moeilijke omstandigheden niet gemist kan worden en dat de weg gewezen wordt die in en door Christus is gebaand. Want door zijn werk alleen is er zaligheid, is er verzoening, is er vergeving. Wat gebeurt in het heden? Die twee mogen elkaar gaan ontmoeten. Maar, hoewel Ananias erop wordt voorbereid, komt hij toch met bedenkingen. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Wat gebeurde in het verleden? We lezen in vers 13. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Heel veel kwaad aan de gemeente in Jeruzalem berokkend. En daar kunnen we van lezen in het boek der Handelingen. Handelingen 8 vers 3, daar staat: En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen. En hij leverde ze over in de gevangenis. Mannen en vrouwen. Het was zijn lust, zijn verlangen om de gemeente van Christus te vervolgen. En we hebben het overdacht uit het eerste vers van Handelingen 9. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Blazende dreiging en moord. Daar moet Ananias aan denken. Hij weet van de grote vijandschap in het leven van Saulus. En daar kan hij niet zomaar aan voorbij gaan. Moet hij naar die man toe om hem de handen op te leggen? Moet hij naar die man toe, opdat hij ziende zou worden? Toch was dat het doel, wat de Heere ermee voor had. Naar Saulus gaan, de handen opleggen, en Saulus zou weer kunnen zien. Wat een wonder dat de Heere dat ook aan Saulus bekend heeft gemaakt. Dat Ananias zou komen. En dat hij daardoor weer zou zien. 3 dagen en 3 nachten immers had hij niets kunnen zien. Was hij blind? En daar ligt een rijke prediking in, geliefde gemeente. Deze blinde Saulus zou het gezicht hergeven worden. De Heere werkt wonderen. En juist, als je dan denkt aan het zondige verleden van Saulus, is dat onbegrijpelijk groot. Want als iemand het nou niet had verdiend, dan was dat Saulus toch wel. Op zijn minst toch het ernaar gemaakt dat hij nooit meer iets zou zien, dat hij als een machteloze vijand zijn verdere levenstijd zou moeten doormaken. Maar zo handelt de Heere niet met hem. Het gezicht zal hem hergeven worden, opdat hij een instrument zou mogen zijn in de hand van God tot uitbreiding van het koninkrijk des Heren. Saulus, hij zou weer gaan zien. En nu zegt Ananias: hoe kan dat nu eigenlijk? En Calvijn zegt terecht dat er iets van zwakheid in doorklinkt als Ananias komt met een bedenking uit het verleden van Saulus, dat hij zoveel kwaad aan Gods heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Alles eraan gedaan om de gemeente in Jeruzalem teniet te doen. Heiligen vervolgd, heiligen. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Wel, dat zijn geen mensen zoals de Romeinse kerk daarover spreekt. In de Romeinse kerk kun je heilig verklaard worden als je heel veel bijzonder goede dingen hebt gedaan voor de Here en voor zijn dienst, als je ingezet hebt voor anderen, je krachten gewijd hebt in het koninkrijk van God, als er wonderen geschied zijn door jou, dan kun je heilig verklaard worden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat dan wel? Hier worden mensen bedoeld waar de Heilige Geest in werkt. De Heilige Geest heeft intrek genomen in hun hart. En wat gebeurt er dan? Dan word je aan de Heere en zijn dienst met liefdebanden verbonden. En die liefdebanden kunnen nooit meer verbroken worden. Wat er ook gebeurt. Al komt er dan vervolgens zoals het was in Jeruzalem. En al blijf je dan een zondaar naar je oude bestaan. Al die zaken kunnen die liefdebanden nooit meer teniet doen. En hoe blijkt het dat die liefdebanden er zijn? Als je uit liefde heilig wilt leven. Dat wil zeggen dat je uit liefde wilt doen wat de Heere van je vraagt. Mag jij dat herkennen? Mag ik daarvan afweten? Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Liefde tot de Heere. Liefde tot zijn dienst. Liefde tot zijn woord. Liefde tot zijn kinderen. Dat is dan werkelijkheid. En die liefde heeft ook een keerzijde. Die heiligen willen strijden tegen onheiligheid. Tegen zondigheid. Dus geliefde gemeente, als de Heilige Geest in hart en leven komt, dan word je niet alleen maar ontdekt aan je zondigheid, aan je onheiligheid. Dat is ook een werkelijkheid, want de Geest, de Heilige Geest, ontdekt aan zonde. Zeker waar. Maar om daartegen te gaan strijden en om met die zonde de toevlucht te nemen tot God, die zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden en zelf voor vergeving gezorgd heeft en die in vergeving doet delen, als je tot hem getrokken wordt, uitgedreven wordt, als je nederig mag knielen in de binnenkamer, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren, ook de weg om zalig te worden. Alleen door het werk van Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Dus die heiligen verzetten zich tegen onheiligheid, vooral in eigen hart en leven. Daar woelt en bruist zoveel, dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat tegen Gods woord en wil ingaat. En dan toch die liefdedrang van binnen om daartegen te strijden. Heere, geef mij kracht, opdat ik niet in de zonde zou vallen en daardoor oorzaak zou geven tot lastering van uw naam. Geef mij alles wat nodig is om staande te blijven, te midden van de vele verleidingen en verzoekingen die werkelijkheid zijn. Kennen we dat gebed? We zijn in onszelf krachteloos. In onszelf kunnen we geen ogenblik staande blijven in de geringste verzoeking. Maar als de Heere op het gebed kracht geeft, dan is het werkelijkheid. Heiligen in Jeruzalem. Daar in Jeruzalem heeft de Heere gewerkt. Woning gemaakt in harten en levens door zijn geest. En het is ook de Heilige Geest die overtuigt van gerechtigheid. Namelijk dat God de Vader het werk van Christus heeft goedgekeurd. Alleen door zijn gerechtigheid is er ingaan in het koninkrijk van God. En nooit door eigen gerechtigheid. Dat zou een les zijn die Saulus ook mocht leren. Alles was hem uit handen geslagen. En hij had het al gehoord. Ik ben Jezus die gij vervolgt, de zaligmaker. Alleen bij mij is de zaligheid te vinden. En daar zou hij rijk in onderwezen worden. Hij zou dat mogen gaan zien. Want als Saulus ziende gaat worden, gaat hij dat ook zien. Hebben we het ook al mogen zien? Dat we niet door ons nette leven, door ons keurig kerkelijk meeleven en wat er ook allemaal kan zijn, zalig kunnen worden. Maar alleen door het werk van Christus, die heilig is, als de meest onheilige gerekend en geoordeeld is, opdat er voor onheiligen heiligheid verworven zou worden, opdat er vergeving zou zijn, opdat de Heilige Geest verworven zou worden, die gaat werken en doorwerken in de harten en levens van zondaren en zondaressen. En de Heilige Geest overtuigt ook van oordeel. Mochten ze ook van weten in Jeruzalem, en allen die bearbeid worden door Gods Geest, dat de Satan een overwonnen vijand is geoordeeld is, was dat een bemoediging, wat een versterking. Als hij komt met zijn pijlen, als hij komt met zijn influisteringen, als hij terug wil brengen onder zijn heerschappij, het zal hem nooit gelukken, want Christus heeft hem overwonnen. Heiligen in Jeruzalem. Daar verzette Saulus zich tegen, die vervolgde hij. En heeft hier macht van de overpriester, staat er in vers 14, om te binden allen die uw naam aanroepen. Hij kwam dus niet op eigen initiatief alleen. Hij is bij voorname priesters geweest, de overpriester staat hier, heeft van hen toestemming gekregen om christenen te binden, te ketenen staat er eigenlijk, allen die uw naam aanroepen. Dat is een heel diep woord. Het aanroepen van de naam des Heren. We lezen daarvan ook in de Romeinenbrief. Wat dat betekent. In de Romeinenbrief komt het dan duidelijk uit dat daarmee verbonden is het geloof. Romeinen 10 vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Als je niet gelooft in God, hoe kun je hem dan echt aanroepen? En dat aanroepen, dat betekent niet alleen maar bidden. Dat betekent niet alleen maar je nood aan de Heere voorleggen. Maar het betekent ook dat je hem wilt dienen, dat je je krachten wilt geven in gehoorzaamheid aan hem, zijn naam aanroepen, in hem geloven, die de Almachtige is. En nooit zul je tevergeefs naar de Almachtige vluchten. Hij is machtiger dan alle vijanden. En bij hem is ook barmhartigheid te vinden. Al zijn barmhartigheid verheerlijkt in het leven van Saulus. Geeft dat geen moed om het bij de Heere te zoeken. Als je gebukt gaat onder de nood van je schuld die je niet betalen kunt. Als je voor God moet verschijnen en dat kan niet. Hem aanroepen. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Een wonder dat we mogen doen. Want zoals we op deze wereld komen, reizen we voort op een weg die al verder bij God vandaan gaat en die uiteindelijk terechtkomt in de eeuwige rampzaligheid. En nu hem te mogen aanroepen, in hem te mogen geloven, Dat is een wonder wat de Heere werkt. Dat heeft hij gewerkt daar in Jeruzalem. Dat heeft hij gewerkt in Damascus. Dat heeft hij gewerkt bij Ananias. Heeft ook gewerkt bij Saulus. En hij werkt dat nog. Dat het hart de Heere wil gehoorzamen, wil dienen uit liefde. Zoals ik dat was, niet uit dwang, niet uit vrees om gestraft te worden, maar liefde. Want de dienst van de Heere, dat is een liefdedienst. Wat er gebeurde in het verleden. Ja, misschien zitten we daar ook wel eens mee. Als je hoort dat de Heere genade verheerlijkt heeft in het leven van een grote zondaar, dat je denkt, hoe kan dat nu eigenlijk? En dat je eigenlijk niet zo graag naar zo iemand toe gaat. Er is immers zoveel gebeurd. Misschien persoonlijk wel heel veel van zo iemand ondervonden. De haat geproefd in zijn of haar woorden. Het verzet tegen alles wat de Heere van ons vraagt. De spot misschien wel. En dat het anders is geworden. Dat de Heere op de knieën heeft gebracht. Bidden heeft geleerd. En dat betekent ook smeken. Want een echt gebed, daarin zal toch beleefd worden dat je niets verdiend hebt. Alleen maar Gods gramschap. Dat zou rechtvaardig zijn als die zou komen. Maar niet de goedheid, de genade, de gunst, de goedertierenheid en de barmhartigheid van God. En toch laat de Heere dat ondervinden. En dan kunnen daar best bedenkingen zijn in het hart, zei ik. En dan kun je er best tegen opzien om zo'n persoon te ontmoeten. Aan de andere kant, dan zal de Heere ook geven dat al die bedenkingen die er kunnen zijn, weggenomen worden. Ananias die zei als het ware, Heere, is het voor mij niet gevaarlijk om naar Saulus te gaan? Zo'n vervolger, kan hij mij ook geen kwaad doen? Terwijl hij toch al wist dat hij blind was. En dat hij bad. Dan zie je dat er van alles kan leven in het hart aan bedenkingen. Ongeloof, klein geloof, hoe we het ook noemen willen. Waardoor de Heere zelf wordt weggenomen. En dat is onze derde gedachte. Wat in de toekomst gebeuren zal. Maar de Heere zeide tot hem, gaat heen. Ga er maar rustig naartoe. Gaat heen. Daar ligt in opgesloten, ik ga met u mee. Ik zal alles geven wat nodig is in de ontmoeting met Saulus. En zo is nog geliefde gemeente. Als wij tegen bepaalde dingen opzien, als ook als ambtsdrager tegen bepaalde dingen opziet, en als je eigenlijk eerlijk zou moeten zeggen, dat is toch te weinig vertrouwen en te weinig geloof, dan wil de Heere toch meegaan. Soms mag het wonderlijk meevallen. Dat je woorden te spreken krijgt op een bezoek wat moeilijk is, die de Heere je ingeeft. En dat hij doel mag treffen. Dat die woorden het hart raken. Dat de Heilige Geest dat gebruikt om harde harten te verbreken. Want valt niet mee, als je als predikant, als ambtsdrager ook, naar iemand toe moet. En je moet hem wijzen op bepaalde dingen die echt niet kloppen in zijn of haar leven. Kun je tegenop zien. Maar hoe wonderlijk kan de Heer het wel maken. dat het hoofd mag buigen, dat het hart verbroken wordt, dat het bezoek vrucht mag afwerpen, dat de Heere erin meekomt. Zo handelt de Heere nog. En misschien kent u dat ook wel uit uw eigen gezinsleven, dat het heel moeilijk was, dat een of meer kinderen zich verzetten tegen de Heere en zijn dienst, en dat u toch werd geroepen om tot hen te spreken, niet uit de hoogte, maar met de liefde van het hart. En dat de Heere op het gebed uw woorden gezegend heeft. Zo kan het gaan. De Heere maakt van vijanden volgelingen. Saulus, met blindheid geslagen, maar ook berouwvol smekend om ontferming en genade, in het gebed dat hij mocht opzenden tot de Heere, Ananias zou hem ontmoeten. En wat zou dat toch een heerlijke ontmoeting worden. En nu wordt het ook aan Ananias bekendgemaakt wat de toekomst zal zijn in het leven van Saulus. Maar de Heere zeide tot hem, gaat heen, want deze is mij een uitverkoren vat. Een instrument waar ik gebruik van zal maken. Een vat is een heel algemeen woord eigenlijk. Vaatwerk, potten en pannen, daar kunnen we aan denken, die we gebruiken voor allerlei doeleinden. De Heere gaat Saulus in dienst nemen. Hij gaat hem gebruiken. En waarom? Om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Mijn naam. De naam Jezus. De naam Christus. Ja, we kunnen en mogen dat uitbreiden. Men noemt ze een wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Alles wat in die namen ligt opgesloten, zal Saulus gaan prediken, dragen, voordragen, uitdragen, bekendmaken, verkondigen betekent dat. En in de oorspronkelijke taal wordt een woord gebruikt, dat betekent dat zal moeite kosten, dat zal inspanning kosten, dat zal niet meevallen voor Paulus. Heel veel strijd zal hij immers meemaken. Heel veel tegenstand zal hij ondervinden. En dat kan zijn dat dat ook werkelijkheid is in het leven van ambtsdragers vandaag. Denk aan de kerk die vervolgd wordt. Wat predikers daar soms moeten meemaken. Wat de werkelijkheid is in het leven van ambtsdragers. Als ook zij de vervolging zelf persoonlijk ondervinden. En toch, dat verlangen, die liefde van binnenuit, om die enige naam gegeven tot zaligheid bekend te maken. Niet meer te zeggen dat je goed je best moet doen, zoals Saulus dat deed voordat hij bekeerd werd. Niet meer zeggen dat je door eigen gerechtigheid in moet gaan in het koninkrijk Gods, maar dat er helemaal niets van jezelf in aanmerking komt. En dat het alleen maar kan door het werk van Christus, mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Ja, bij de kinderen Israëls zal hij altijd beginnen. Dat lees je als jongens en meisjes als Paulus ergens komt in een stad. Waar gaat hij eerst naartoe? Dan gaat hij naar de synagoge. En dan gaat hij daar die enige naam gegeven tot zaligheid prediken. En als de meerderheid van de Joden die prediking verwerpt, want dat was vaak de werkelijkheid, dan ging hij naar de heidenen en de koningen. Voor hoogwaardigheidsbekleders heeft hij zich mogen en moeten verantwoorden. Ook gepredikt wat er gebeurd was in zijn leven. voor Felix, voor Festus, voor Agrippa. En heeft zichzelf op de keizer beroepen. En de Heere gaf vrijmoedigheid om te getuigen, om liefdevol te spreken. En de arbeid van de apostel Paulus heeft de Heere tot rijke zegen gesteld, zodat in vervulling is gegaan waar we van gaan zingen. Het tweede vers van de 67ste psalm. De volken zullen u belijden, o God, u loven. Al tezaam de landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Wat er verder volgt uit het tweede vers van de 67ste psalm. Want ik zal hem tonen, vers 16, hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dus niet lijden vanwege datgene wat hij zelf heeft misdaan of nog aan zonde zou bedrijven. Maar lijden vanwege het uitdragen, het verkondigen van die enige naam gegeven tot zaligheid. Wat een vijandschap, wat een verzet zal dat oproepen. En als dat gebeurt, zal Paulus dan niet hebben teruggedacht aan zijn verleden, wat hij zelf had gedaan, toen hij dacht dat hij alles zag en alles wist, maar blind was, blind voor God, blind voor zichzelf als een arme verloren zondaar en blind voor Christus. Veel lijden moet. En dat moet, dat geeft aan dat het naar Gods raad is. Zo heeft de Heere dat gewild. Er gebeurt helemaal niets bij toeval in het leven van Saulus. En dat geldt ook mij, u en jullie. Er gebeurt niets bij toeval. Wat kan dat een troost geven aan hen die de Here in liefde mogen dienen als het moeilijk wordt en als ze ook vervolgingen ondervinden. En de voortekenen zijn er al in ons vaderland. Denk aan dominee Kort, die alleen maar gezegd en geschreven heeft wat naar Gods woord is. En hij zal gehoord worden door de rechter. Er is een aanklacht ingediend tegen de burgemeester van Nunspeet, omdat hij gediscrimineerd zou hebben vanwege de genderideologie. Allerlei dingen horen en zien we toch gebeuren. En als je op je in laat werken wat de overheid ook wil, wat het onderwijs betreft, dan zijn daar echt zeer verontrustende ontwikkelingen gaande. Wat zullen onze kinderen, wat zullen onze kleinkinderen nog meemaken? Nou, Paulus, hij heeft onder dat alles wat hij lijden moest, de toevlucht mogen nemen tot God. En daarom, om iets van dat lijden te laten horen, wat werkelijkheid gaat worden in zijn leven, is dat gedeelte uit 2 Korinthe 11 u ook voorgelezen. En dan zegt hij, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaren menigmaal. Dat was de werkelijkheid in zijn leven. Door de prediking van die enige naam gegeven tot zaligheid van de Joden heb ik 40 slagen me in 1 5-maal ontvangen. 3-maal ben ik met de roeden gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3-maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen, menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Heel wat heeft Saulus moeten en mogen doormaken. Toen hij als Paulus, die enige naam mocht dragen onder de heidenen, onder de koningen en onder de kinderen Israëls. Maar de Heere is met hem geweest. Ook hij mocht die heiligheid kennen waar onze tekst van spreekt. Die liefde tot de Heer en die liefde tot zijn hoorders. Wat zou het erg zijn, geliefde gemeente, als er één van ons een onheilige zou blijven. Als we voort blijven reizen, al verder bij God vandaan. Als we nooit zijn naam echt aanroepen. En ook geen liefde kennen tot die naam. En geen bewogenheid kennen met anderen. Ook als ik daaraan denk, geliefde gemeente. Ik hoop en bid van harte dat u allen de werking en inwoning van de Heilige Geest in uw hart en leven mag leren kennen. En als u daar nog buiten staat, buigt u neer voor die God die gebeden wil zijn. Deze ellendige riep, ik haal het nog een keer aan. En de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Wat zal dat ontzettend zijn? Het evangelie gehoord te hebben. Die enige naam gegeven tot zaligheid, geschilderd in de prediking en daaraan voorbij gegaan te zijn. Denkend dat het wel mee zal vallen. Of van mening zijnde dat je netjes genoeg leeft om de gunst van de Heere te ondervinden aan het einde van je leven. Dan zijn we nog blind. Maar de Heere opent de ogen der blinden. O, dan is het mijn gebed en vurige verlangen. Dat u niet alleen ontdekt wordt aan uw blindheid en aan jouw blindheid, maar ook dat die blindheid wordt weggenomen. Dat je de Heere mag leren kennen. De werking van de Heilige Geest in hart en leven. Om heilig te mogen gaan leven. Dan val je op in deze tijd, waarin de onheiligheid en de ongerechtigheid hand over hand toenemen. En dan zul je ook die naam willen uitdragen. Die enige naam gegeven tot zaligheid. Want als de Heere werkt, dan werkt Hij liefde in het hart. Liefde tot vijanden. Gebed voor vijanden. Wat zal Saulus, latere Paulus, toch veel gebeden hebben. Dat de Heere zijn arbeid tot zegen zou stellen. Bidden we er ook om. Heere, wil mijn woorden gebruiken. Wil ze toch zegenen. Opdat er nog velen toegebracht mogen worden. Zoek het toch niet in deze wereld. Die lijkt heel wat te bieden. En de duivel weet het heel aantrekkelijk voor te stellen. Dat is zeker waar. En wij zijn geneigd vanwege ons zondige bestaan, vanwege onze diepe val in Adam, daarnaar te luisteren. Bedenk het. Wat er na kortstondige vreugde in dit leven zal gebeuren, als je de Heere niet met de liefde van je hart dient. Dan komt de eeuwige rampzaligheid. En nu komt de Heere nog tot ons. Hij wil zijn hand op ons leggen, om het zo te mogen zeggen met de woorden van onze tekst. Hij nodigt lieflijk en dringend het ene nodig bij hem te zoeken. Laat u met God verzoenen. Alleen bij mij is vergeving te vinden. En wie daarom smeken mag, wie zo tot de Heere wordt uitgedreven, zal daar toch nooit beschaamd mee uitkomen. Saulus, een instrument in Gods hand om velen toe te brengen. Om van veel onheiligen heiligen te mogen maken. Ja, dat is het werk van God. En dat doet de Heere nog. Hij gaat daarmee door. En Saulus, Paulus, heel veel vervolging ondervonden. En dat zou ook wel eens de toekomst kunnen zijn in ons land, onder ons volk. In meer dan één land op de wereld is het werkelijkheid. Maar ook in de verdrukkingen, ook in de vervolgingen, is de Heere met zijn kerk. Hij sterkt, hij geeft kracht, geeft ook vrijmoedigheid om in zulke tijden te getuigen van die enige naam gegeven tot zaligheid. En dan heb je werkelijk toekomst, wat er ook gebeurt. Want dan geldt het door genade, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten komen in uw huis. Zegen het uwe. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. En vergeef al wat zondig, wat gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. De taken die we hebben te verrichten, zonder u kunnen we niets doen. Dat geldt persoonlijk. Dat geldt ook ambtelijk. Dat geldt ook hen die over ons gesteld zijn. Zonder u kan niemand iets doen. Dat in afhankelijkheid van u de wegen gegaan moeten worden die we hebben te gaan. Gedenk allen die het moeilijk hebben, die in het ziekenhuis zijn, naar het ziekenhuis moeten gaan. In verpleeghuizen verblijven met allen die hen lief en dierbaar zijn. Dat het hart voor u mag worden uitgestort. Wil bewaren voor gevaren die altijd en overal omringen. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het derde vers van de derde psalm. Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Derde vers van de derde psalm.
Thank you.
Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.